goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR's Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week ga ik het hebben over fusies en overnames. Corona heeft deze markt totaal op zijn kop gezet. Grote deals gingen op het allerlaatste moment niet door. En zo was er bijvoorbeeld ook geruzie over prijzen. Nou, waar ik nou heel erg benieuwd naar ben, hoe bepaal je in deze tijd de waarde van een bedrijf? Hoe krijg je grip op dat hele spel? Want in dit gevecht wil je niet de prooi zijn, maar de winnaar. En daarom spreek ik deze week met 5 kopstukken uit de fusie en overnames. Wereld. En ik trap deze week af met een man die al jarenlang onderzoek daarnaar doet. Zijn naam is Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit Utrecht. En ook wel de fusieprofessor genoemd, of de overnameprofessor, zo u wilt. Trots op die naam, welkom trouwens.
Goedemorgen. Of ik daar trots op ben? Ja, dat is in zekere zin wel. Het is natuurlijk toch dat je een gekend deskundige bent op dat terrein. Dat heeft ook al wat jaren gekost voordat je dat binnen hebt, overigens. Maar het betekent dat je zowel op het terrein van wetenschappelijk onderzoek als in de adviesbranche lekker uit de voeten kunt met wat je hebt opgebouwd.
Kijk, dat is ook goed voor de portemonnee natuurlijk.
Dat kan ook goed voor de portemonnee zijn. Het ligt een beetje aan wie je tot je klanten rekent. En zo zijn er ook klanten die ik aanzienlijk minder in rekening breng dan anderen. En dat is keurig verdeeld.
Maar als we even naar de kranten kijken, de grote verhalen die in de kranten staan, hoe vaak bent u dan toch eventjes betrokken geweest?
Nou, op de een of andere manier. Ja, ik heb er nooit een tellinkje van gemaakt. Maar als je zo de grootste 25 overnames in de Nederlandse geschiedenis, sinds ik zelf op deze aarde sta, daar zijn er toch wel zeker 15 van ook bij mij langs geweest. Op de een of andere manier, het zij door de Raad van Commissarissen die een second opinion wil, het zij een ondernemingsraad die meer wil weten over wat er voor ligt. En in sommige gevallen natuurlijk ook directies, ja.
Ja, ook gebeld door Herna Verhagen?
Nee, daar ben ik nog niet door gebeld. Wel door haar voorgangers een aantal keren, maar nog niet door Herna. Nee.
Misschien is het mooi voordat we echt helemaal de diepte ingaan, dat hele spel wat zich allemaal erachter afspeelt en hoe we daar ook de grip op krijgen, om toch eventjes het laatste nieuws door te nemen. Want afgelopen vrijdag kwam er natuurlijk binnen dat, en daarom vroeg ik natuurlijk ook even naar PostNL en Herna Verhagen, dat PostNL toch Cent mag overnemen na een besluit van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer. Wat was het allereerste dat u dacht toen u dat hoorde?
Nou, zover ga ik niet in op individuele gevallen voordat ik daar zelf iets mee te maken heb. En ik heb PostNL niet meer in mijn portefeuille zitten. Omdat ik er ook niet voor gevraagd ben, recent, om mij daar mijn licht over te
maar
laten schijnen.
Maar u vindt er toch wel wat van?
Ik zou... Kijk, de overname van Cent is zou ik een hele logische overname vinden. Vanuit de gedachte dat we hier toch te maken hebben met een publieke infrastructuur. Onderdeel van de publieke infrastructuur. Waarvan het maar zeer de vraag is of de privatisering enkele decennia geleden zo'n verstandige zet is geweest. En dat betekent dat er in sommige gevallen, waaronder postbezorging, voor pakketjes wordt dat weer net iets anders. Dus je moet, alles kan altijd weer genuanceerd worden. Maar dat je daar toch veel beter een monopolie kunt creëren. Met goed toezicht.
Ja.
En dat betekent dat er toch grenzen gesteld moeten worden aan de privatisering van sommige publieke infrastructuuronderdelen.
Maar toch zien we dat de ACM, die natuurlijk helemaal toezicht moet houden ook op het hele spel, nu toch een beetje wordt teruggefloten door de staatssecretaris.
Ja, terecht vind ik. Omdat de ACM toch in veel gevallen zich te zeer houdt aan het ouderwetse neoclassieke leerboekje. Economieleerboekje. Dat wij in ons eerste jaar nog wel aan studenten uitleggen. Maar vervolgens gaan we 4 jaar vertellen dat er niks van klopt. En dat is bij de ACM, vrees ik, toch nog niet in alle rangorders doorgedrongen.
Dus op het moment dat je een groot en machtig bedrijf hebt, moet dat kunnen. als gewoon een aantal punten zo duidelijk dat de levensvatbaarheid en de infrastructuur die heel erg belangrijk is, gewoon onder druk zou komen.
En dat heeft natuurlijk vooral te maken met wat wij noemen de ontwikkeling van de lange termijn gemiddelde kosten. Het mag niet zo zijn dat je op die manier werkelijk kostenrekeningen hebt die de pan uitvliegen. Maar in veel gevallen zul je zien dat dat heel efficiënt kan. Ja. Alleen, daar moet dan wel een efficiënt toezicht op zijn. En dat heeft in het verleden, niet alleen in ons land, hoor, ook in vele andere landen ontbroken.
Zou het toch een beetje pijn doen voor de ACM, dit?
Nou, ik geloof dat ze voldoende, dat ze daar volwassen genoeg zijn inmiddels om te weten dat ze niet altijd gelijk kunnen hebben.
Goed. Laten we dan ander laatste nieuws pakken. Dat is van KPN. Daar zijn weer geruchten. Nou, die geruchten begonnen ongeveer al in 2013. Hè, dat er allerlei overnamekandidaten waren. Dat liep toen ook helemaal de soep in. Maar nu gaat het om het Zweedse EQT, moet ik zeggen, en het Amerikaanse Stone Peak Infrastructure Partners zouden een bod van ruim 12,6 miljard voorbereiden. Hoe serieus is dat?
Nou, dat is ongetwijfeld serieus. Als de Wall Street Journal daarmee naar buiten komt, dan wordt er echt wel over gesproken. Ik ken deze partijen niet persoonlijk, dus ik kan frank en vrij daar mijn mening over geven. En Ik stel altijd twee vragen. Eén, kan het bedrijfseconomisch uit? En twee, als het niet bedrijfseconomisch uit kan, hebben we het er dan toch voor over om extra diep in de zakken te tasten. Dat heeft weer te maken met de vraag hoe technologisch geavanceerd is, in dit geval KPN. En kan die technologische voorsprong, avance, gehandhaafd worden of niet? Heb je daar steun van buitenlandse, in dit geval buitenlandse financiers bij nodig? En die vraag zal denk ik heel snel met nee beantwoord worden. Waarmee ik bedoel dat KPN deze buitenlandse financiers echt niet nodig heeft. Gewoon op eigen kracht de technologie.
Dus ze zullen dat weer afslaan?
Ja. Nou ja, dat is de vraag is in dit terrein, wat weegt het zwaarst? En wat vaak in overnamegolven het geval is, is dat de spanning van het spel veel zwaarder weegt dan, zoals u al in de inleiding zei, de ratio van het spel. En rationeel zou zijn om EQT en consorten niet toe te laten. Dat is overigens ook niet makkelijk om ze binnen te laten. Want u weet, we hebben daar sinds kort wetgeving voor in Nederland. Om buitenlandse
en in het verleden heeft een stichting natuurlijk heel succesvol deze overname.
De interne verdedigingslinie is op orde bij KPN. En nu is er dan ook nog een externe verdedigingslinie opgeworpen. Dus makkelijk zal het niet zijn. Maar goed, als beide partijen, zowel de aandeelhouders als de overheid, ja zeggen, zou het kunnen doorgaan. Ik zou dat wel afraden. Ja.
Want daarmee komen we meteen op het cruciale punt. De ratio en de psychologie die in dit hele spel losgaat. U onderzoekt al jaren die grote fusies en overnames. En kijkt naar de slagingskant en die is bijzonder laag.
Ja, die is het ligt er maar aan wat je verwacht. Hè. Als je verwacht dat alles goed is, dan valt 50% falen al tegen. Maar wij komen toch tot ruimschoots hogere schattingen. En wij, dat is eigenlijk een consortium van internationale fusieonderzoekers. Uit de Verenigde Staten, uit Frankrijk, uit Japan. En wij zijn daar de Nederlandse knie van. We hebben het in dat tijd ook opgezet. Dus in die zin spelen we een min of meer leidende rol in dat consortium. En wat je nou vindt, je kunt twee dingen stellen. Eén. Alles bij elkaar zijn er inmiddels 250.000 fusies en overnames onderzocht. Van die 250.000 is tenminste 75% mislukt.
75%?
Ja, mislukt. En dan moeten we natuurlijk wel kwalificeren. Wat is dat mislukt? Ja. Wat is dat? Betekent dat de partners failliet zijn gegaan? Nee, dat betekent het niet. Wat het betekent is dat de prestaties van de gefuseerde of de overgenomen ondernemingen niet vooruit zijn gegaan in vergelijking met de situatie voorafgaand aan de overname. Er is dus geld gestort, er is geïnvesteerd, zonder dat dat enig rendement heeft gecreëerd. En dan spreken wij van mislukt. Het is niet zo dat u moet zeggen, ja, het bedrijf is weggekwijnd. Nee, het is alleen, het heeft niets opgeleverd. En een investering doe je omdat je verwacht dat het iets gaat opleveren. Daarom spreken wij van mislukt. En als je de criteria heel strak trekt, komen nog hoger uit, dan komen we wel in de buurt van de 85% uit. En dat betekent dat er maar 15%, nou, wij zeggen dat tussen 15 en 25% slaagt in het creëren van meerwaarde.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de fusies en overnames. Later deze week spreek ik met overnameadvocaat Arne Grimme en met overnamekoning Jan Alberts. Mijn gast vandaag is Hans Schenk. Hij is emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Utrecht en wordt ook wel gezien als de fusie- en overnameprofessor. En u zei net, eigenlijk een heel groot deel mislukt. Als je even naar de criteria kijkt. 75%, zo niet nog meer. Waarom doen we dit dan?
Nou, dat is de vraag die wij ons natuurlijk ook gesteld hebben. Het eerste onderzoek, ik herinner me nog goed, was begin jaren 90, 1992. Toen wij dat klaar hadden en tot de conclusie kwamen dat er zoveel mislukkingen speelden. En dan ga je natuurlijk als rechtgeaard bedrijfskundige achter de oren krabben. Zeggen van, nou, wat is hier aan de hand?
Ja.
En vervolgens hebben we gedaan van, nou, wat is ons voordeel als academische onderzoekers? We zijn niet direct adviseurs, maar we zijn academische onderzoekers. Wij kunnen een lange termijn onderzoek doen. En dat hebben we vervolgens gedaan. We hebben de historie van maar liefst 110 jaar fusies en overnames in kaart gebracht. En wat je ziet over zo'n lange periode, is dat vrijwel alle, ik schat zo ongeveer 70-80% van alle fusies en overnames plaatsvinden in heel klein, tijdgeconcentreerde periodes. In die 110 jaar is dat 7 keer het geval geweest. Dus 7 keer hadden we een periode van 5 jaar waarin bijna 70% van alle fusies plaatsvond. Dat betekent dat de fusies die in onze metingen terechtkomen ook allemaal fusies zijn die in die pieken, noem het maar golven. Het is meer dan een golf, het explodeert echt. Maar laten we voor het voorstellingsvermogen van de luisteraar zeggen golven. In die golven vinden dus alle fusies plaats. Wij gaan anoniem onderzoeken welke fusies we in onze steekproeven willen hebben. En dan komen we automatisch ook terecht in die fusiegolven. Dat betekent dat wanneer wij vinden dat 75% mislukt, ik moet zeggen 75% van de fusies die tijdens fusiegolven plaatsvinden. Wat daar buiten gebeurt, dat zijn misschien wel allemaal uitzonderingen.
Oké, dus dat zou misschien heel goed kunnen zijn. Hoe
dat hebben we vervolgens onderzocht. En zijn we daar ook. Dat was ons eerste idee, van eens kijken of er verschillen bestaan tussen die golven en de tussenperiode. Mm-hmm. En dat blijkt het geval. De succesvolle 15-25% vinden bijna allemaal plaats tussen die golven in. Hmm. En in die golven is dus het faalpercentage gigantisch. Hè?
En dan is het toch heel mooi om even in die golf te duiken. Want zo'n golf
dat vinden de meeste fusies plaats. Vinden in die golven plaats.
Precies. Ja. Zo'n golf begint. En wie beginnen dan aan dat hele spel?
Ja. Nou, daarvoor, het begint, maakt eigenlijk niet uit om welke reden het begint. Of het een rationele, economisch verantwoorde reden is of een niet-economisch verantwoorde reden. Het begint. Op het moment dat zo'n schaap over de dam is, volgen er meer. Hoe meer er volgen, hoe meer er weer meer volgen. Dat is net zoals met de corona-epidemie. Dat lijkt aanvankelijk heel langzaam te groeien, maar ineens explodeert het aantal coronagevallen. Dat is met fusies en overnames precies zo.
Maar is dat dan paniek van, hij of zij doet het, dus ik moet ook?
Nou, of je het paniek moet noemen, wij hebben daar natuurlijk een wetenschappelijk objectieve term voor bedacht. Nee. Dat noemen wij minimax spijtgedrag. En dat wil zeggen dat partijen niet achteraf spijt willen hebben over het feit dat ze een boot gemist hebben. Maar ze weten niet of er daadwerkelijk een slimme boot langskomt. Maar ze zien andere partijen op die boot springen. Mm-hmm. En dan is de afweging van, ja, als wij dat niet doen, zijn we misschien hebben we voor 5 jaar erg spijt dat we het niet gedaan hebben. Dus laten we maar meedoen. Als het dan allemaal fout gaat, dan zijn we met z'n allen in de foute boot gestapt.
Ja, en dan gaan we huilie doen, of
ja,
niet?
Ja, maar dan maakt het niet zoveel uit. Dan iedereen heeft in diezelfde boot gezeten. Dus dat is een soort afdekking, wat wij noemen strategische afdekking, tegen de mogelijkheid dat je zelf miskleunt. Dus doe je gewoon mee met wat iedereen doet.
En laten we dan even zo'n grote partij als Unilever nemen. Zitten daar dan allemaal mensen achter de schermen de hele tijd op elkaar te letten van wat is die aan het doen en moeten wij nu?
Ja, zeker ook. U noemt Unilever, dat is een interessant geval. Overigens, de laatste jaren zitten ze aan de andere kant van de overnamelijn, namelijk bij het afstoten van onderdelen. Daartoe gedwongen door een andere partij. Daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. Wat je ziet is dat die grote, laat ik één ding voorop zetten. Als je de wereldeconomie bekijkt, als we die 110 jaar pakken we natuurlijk ook de wereldeconomie mee, dan zie je dat de fusies en overnames vooral door de allergrootste partijen in die economieën gedaan worden. Ruwweg zeggen wij, tussen de 3.000 en 4.000 ondernemingen zitten, van de miljoenen die er zijn, zitten op dat overnamepad. Wat zijn er nou eigenlijk voor ondernemingen? Dus we hebben die doos open gedaan. Kijken welke ondernemingen zitten daar nou in? En dan blijken dat ondernemingen te zijn die bijna allemaal opereren. En dan moet je even goed luisteren, ook de luisteraar even goed luisteren. In een sector waar slechts 5 tot 6 bedrijven vrijwel de hele wereldmarkt in handen hebben. Auto's, elektronica, software, zelfs bierblikjes. We hebben dat mooi in kaart gebracht. Er komt er ongeveer 30 sectoren uit. Die worden alle 30 gedomineerd door een handvol zeer grote ondernemingen. Ja. Wat doen die ondernemingen? Ja, die produceren natuurlijk hun producten of leveren hun diensten. Maar het is voor hen heel belangrijk wat die andere 4 of 5 partijen in hun sector doen. En daarom hebben ze allemaal monitorafdelingen. Economen zoals ik, die daar zitten, voortdurend te kijken.
Een heel blik vol met
heel blik
dit
vol,
soort
een economische afdeling. Inmiddels weet ik niet meer hoe het bij Unilever is. Maar in die tijd dat ik daar ook bezig was, 20 jaar geleden, hadden ze een economische afdeling van 85 economen, die niets anders deden dan de concurrentie monitoren. Nou, want dan blijkt op een gegeven moment dat die concurrentie iets doet, en dan moet je meteen afvragen, wat moeten wij?
Ja.
Je kunt niet altijd precies doorzien waarom die concurrent iets doet. Wat jou is opgevallen. Ja, en wil je dan het risico lopen dat hij een gouden klomp heeft gevonden?
Ja.
Of niet?
Maar gaat het ook een beetje over het imago? Hè? Want u zegt als de een gaat, je bent bang om de boot te missen. Dus dan gaat de ander ook. Maar is het ook een beetje van laten zien, ik kan er ook eentje overnemen? Of?
Nou, dat speelt eigenlijk. Al dit soort factoren spelen een rol. En die spelen een rol omdat vrijwel al deze partijen beursgenoteerd zijn. Op het moment dat je beursgenoteerd bent, ook al ben je een schoenenpoetser, word je toch vergeleken met een scheepsbouwer. Of ben je een softwareaanbieder, word je toch vergeleken met een hardwareaanbieder. Alhoewel je toch in verschillende marktsegmenten actief bent. Waarom word je met elkaar vergeleken? Omdat je allebei een beursprijs hebt en beurswaarde. En dat betekent dat beleggers die vaak 0,0 verstand hebben van de activiteiten waar je als onderneming mee bezig bent, wel veel verstand hebben van die cijfertjes op de beurs. En die zien dus variaties in die cijfers en gaan op basis van die variaties in die cijfers jou beoordelen. Als je dat weet als onderneming, ga je dat natuurlijk ook in de gaten houden. En dan is dat de gemeenschappelijke maatstaf waar alle bedrijven tegen worden afgerekend.
En is het dan toch ook een beetje een macho-cultuur dat tegen elkaar opbieden, of mag ik dat niet zo zeggen?
Ja, we kunnen dat best macho noemen. Maar dan zou je de vraag moeten stellen, als we daar nou eens een keer vrouwen zouden neerzetten,
Wordt het dan beter?
Daar zitten op die plekken vrijwel geen vrouwen. Maar er zijn er natuurlijk wel een paar. Die laten geen ander gedrag zien op die beurs.
Ja, maar dat is vaak overname. Zo. Hè? Als er maar een paar zijn, dan ga je toch mee met
de grote
groep.
Je zou daar een soort meerderheid moeten. Misschien dat dat wel zo is. Er zijn collega's van mij die dat onderzocht hebben. Die zeggen van nou, op het moment dat je meer dan 3 vrouwen in de raad van bestuur hebt, dan verandert het beleid. Dat is niet mijn vakgebied, dus ik kan daar niet zoveel meer over zeggen dan hen citeren. Maar de druk van die beurs is zodanig groot dat partijen, alhoewel ze vaak denken, kijk mij eens origineel zijn, eigenlijk gewoon doen wat wij voorspellen dat ze zullen doen onder die omstandigheden.
En als je dan het begin van die golf pakt, op een gegeven moment gaat er 1 bewegen. Is degene die als eerste gaat, heeft die dan toch nog relatief een goede deal? Want ik neem aan, die prijzen die gaan op een gegeven moment ook opdrijven.
Ja, dat is nog een zichzelf. Het golfversterkende effect zit erin dat partijen denken, oh, nu moet ik wel heel snel toehappen. Want op het moment dat die golf goed op gang is gekomen, stijgen de prijzen op de beurs. En dus ook de premies die ik moet op tafel leggen voordat ik een overname toen we het binnen kan halen. En dat betekent dat die golven, als je die over die 110 jaar vergelijkt, die 7 golven, steeds feller worden, steeds korter worden. Partijen dat steeds meer in de gaten hebben, dat het niet gaat om synergie, waar iedereen de mond vol over. Nee, het gaat over dat beursspel. Het spel om elkaar net even de loef af te kunnen steken, zonder dat dat economische waarde creëert.
Terwijl dat is wel wat je allemaal aan de voorkant hoort. Samen sterker, efficiënter, kosten besparen, maar uiteindelijk is dat dus
Amerikanen
niet.
Amerikanen zeggen, that's baloney. Dat is onzin.
Ja, en dan is het een feit. Dan is die overname gebeurd of die fusie heeft plaatsgevonden. En dan gaat het dus uiteindelijk dan toch mis, vaak.
Ja, nou, het gaat mis in die zin dat er geen meerwaarde wordt gecreëerd. Hè. Nogmaals, het gaat niet mis in de zin dat er deconfitures volgen. Overigens toch altijd in 15% van de gevallen wel. Dus het gaat echt in 15% van de gevallen heel erg verkeerd. Maar in de grote meerderheid van de gevallen wordt er gewoon geïnvesteerd zonder dat er meerwaarde wordt gecreëerd. En dan kwalificeren wij dat als een mislukking.
En als we dan, want dan krijgen de saneerders komen in beeld en uiteindelijk de private equity wordt er natuurlijk beter van. Nou, want die gaat al dat sprokkelwerk natuurlijk.
Precies, dat is het leuke. Als je inderdaad, als je de mogelijkheid hebt om zo'n hele lange termijn te overzien, dan zie je dat die golven niet allemaal hetzelfde karakter hebben. Je hebt eerst een strategische golf, waarin dat spel zich voordoet wat we net bespraken, met die beursgerelateerde kwesties. En vervolgens zitten bedrijven met allerlei kneusjes in hun maag. Daar moet ook iets mee gebeuren. En daar komt private equity dan juist vaak om de hoek kijken. Die kopen die kneusjes tegen zeer lage bedrijven. Want het bedrijf wil er vanaf. Nou, dan zegt private equity, kom maar hier, ik ben wel bereid. En vervolgens is het ook niet makkelijk om zeer hoge rendementen in de private equity sector te realiseren. Want je hebt voor een prikkie je doelwit er binnen gekregen.
Ik hoor al een beetje tussen de regels door de learnings die we moeten trekken. Maar ik heb eerst nog even daar gaan we straks nog verder op in. Maar eerst nog even een kettingvraag. Want onze gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering was hier Petra de Koning, NRC-journalist en schrijver van het boek Mark Rutte. En ze sprak met Art Rooiakkers vorige week in BNR's Big Five van de formatie. En ze had een hele boeiende vraag.
Ik zou het wel leuk vinden om hem vanuit zijn vakgebied te laten nadenken over dat van mij. En dan ben ik heel benieuwd naar die linkse partijen waar we het net over hadden. Denkt hij dat een fusie van de linkse partijen onvermijdelijk is? En wat zou die partijen dan adviseren over de aanpak daarvan?
Altijd leuk om iemand over een ander vakgebied even te horen, toch met al die kennis. Wat zou je advies zijn?
Ja, laat ik er dit van zeggen. Ik ben econoom en bedrijfskundige en geen politicoloog, laat staan politicus. Dus ik kan daar eigenlijk niks zinvols over zeggen. Want het is een fusie, als er dan een fusie zou worden. Het is een fusievraag. Die slaat op een totaal ander segment van de maatschappij dan waar ik mee bezig houd.
Om een beetje te filosoferen.
Dan ga ik toch vooral kijken naar de versplintering die is opgetreden bij de laatste verkiezingen. Met heel veel kleine partijtjes. En kennelijk is er toch ook in de markt, als je de stemmer tot markt zou willen bestempelen, behoefte aan het kiezen van mensen die heel nauw bij jouw eigen identiteit en jouw groepsgevoel, als je het zo wil zeggen, horen, passen. En in dat kader past fusie niet. Aan de andere kant zou je zeggen van ja, maar kunnen we niet die kleine verschillen intern overstijgen? Zou dat niet veel makkelijker zijn als je een vuist moet maken in Den Haag? Ja, daar zit dan wel wat in. Er zijn natuurlijk ook heel veel tussenvormen denkbaar. Zeer sterke samenwerking, allianties en wat dies meer zijn. Die fusies die in het bedrijfsleven succesvol blijken te zijn, zijn vaak fusies die volgen op een innere samenwerking in de vorm van strategische allianties.
Goed,
Straks
over verder praten. Mijn gast vandaag is hoogleraar Hans Schenk, ook wel de overnameprofessor genoemd. En ik wil straks ook heel graag van hem weten hoe hij kijkt naar de impact van corona op de fusie- en overnamemarkt. We weten in ieder geval, er is een brillenoorlog gaande en dat slepende juridische conflict is nog altijd gaande. Hoe kon het zo misgaan? Tot z'n land.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de fusie- en overnamemarkt. Later deze week ontvang ik nog HEMA-topman Tjeerd Jegen en zakenbankier Rob Oudman. Mijn gast vandaag is Hans Schenk. Hij is emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit Utrecht. We hebben het eerste deel heel erg gesproken over de psychologie en het spel daarachter en hoe zo'n golf een beetje in elkaar zit en hoe je dus de winnaar bent en niet de prooi. En we zullen vast nog wat meer learnings krijgen van uw hand. Maar ik denk dat het goed is om ook eventjes corona te benoemen. Want dat fietst natuurlijk overal, zoals met alles, lekker doorheen. Door de coronapandemie kelderde het aantal fusies en overnames. In de eerste helft van 2020 nam het aantal met liefst 40% af. Hoe heeft dat zich verder ontwikkeld? Hoe staan we er nu voor?
Nou, daar is nog niet zo heel veel over te zeggen. Want die coronagolf die loopt nog steeds. Hè. De vraag is meer, wat maakt nou dat een fusiegolf ontstaat? Dan komen we toch wel terug bij die psychologie. Maar laten we even de ouderwetse econoom spelen. Dan kijken wij naar wat wij noemen fundamentele waarden. Werkgelegenheidsontwikkeling, bruto nationaal productontwikkeling, rentevoetontwikkeling, inflatieontwikkeling. En we kijken of al die factoren invloed hebben op het tot stand komen van een golf, dan wel op het weer wegkwijnen van een golf. En tot de grote teleurstelling van die ouderwetse economen, moet ik dan zeggen, is dat niet het geval. Dus die fundamentele variabelen hebben geen relatie, of althans geen eenduidige relatie, met het ontstaan van golven. Nu zitten we in een coronaperiode. De hele economie is natuurlijk tot stilstand gekomen, althans voor een deel. En de vraag is, heeft dat effect op de fusie en overname? Zoals zij dat noemen, incidentie, het optreden van fusie.
Ja, in eerste instantie in ieder geval.
Duidelijk. Je kunt niet zeggen, ja, dat is misschien nog wel iets anders geweest. Het gaat hard naar beneden. Gaat hij nou ook weer hard omhoog op het moment dat iedereen gevaccineerd is en we niet meer met een mondmaskertje hoeven rond te lopen? Nou, daar is weer weinig over te zeggen. Want dat we zouden dat kunnen voorspellen als het ging om die fundamentele variabelen. Bijvoorbeeld, de rentevoet is heel laag, dus het gaat weer omhoog. Maar dat blijkt in het verleden niet het geval te zijn. Geweest. Wat is dan wel bepaald? Nou, wat we vorig de break bespraken. Namelijk, er begint één bedrijf, of een paar bedrijven, om misschien wel heel rationele redenen. En vervolgens storten alle collega-bedrijven, concurrenten zich ook op die kar. Als er met andere woorden geen first mover, geen eerste beweger is,
dan komt er niks.
Wanneer komt die first mover nou? Ja, en daar hebben wij jarenlang vruchteloos onderzoek naar gedaan. Dat kunnen we niet detecteren, omdat het niet aan die fundamentele oorzaken ligt.
Maar zou je dan wel kunnen zeggen, want ik zie dat er wel in Amerika heel veel gebeurt?
Ja.
Kan dat dan overwaaien naar ons? Ja. Is dat dan dat misschien wel een trigger?
Gelet op de toegenomen internationalisatie van de economieën doen Nederlandse bedrijven natuurlijk snel wat in de Verenigde Staten wordt gedaan. Want ze beschouwen die bedrijven ook tot hun peer group. En het wordt natuurlijk nog erger, tussen aanhalingstekens, wanneer die Amerikaanse bedrijven hun pijlen op Nederlandse bedrijven richten.
En dat gebeurt überhaupt al steeds meer?
Ja, overigens moeten we dat niet al te zeer overdrijven, want Nederlandse bedrijven hebben ook heel lang in de top 3 gezeten van bedrijven die grensoverschrijdende overnames plegen.
Dus wij kunnen het net zo goed. Ja.
Wij kunnen overigens in verhouding tot ons bruto nationaal product, uiteraard, want we zijn natuurlijk een kleinere economie dan de Amerikaanse economie. Maar we hebben goed meegedaan. We kunnen dat.
Dus dat wordt heel erg spannend. Of dat gaat gebeuren, of dat dan overslaat en of die Amerikanen. Want uiteindelijk, private equity zit op een berg met geld. En die moeten daar vanaf. Moet rollen.
Ja, de banken stikken in het geld. Gewone bedrijven, noem ik ze maar even, stikken ook in het geld. Er zijn heel veel kasmiddelen beschikbaar om iets te doen. Maar ja, je zou ook kunnen besluiten om die te investeren in proces- en productvernieuwing. Je zou ook kunnen beslissen om die te investeren in prijsverlaging. Mm-hmm. Dat wordt niet gedaan. En dat betekent dat die oorlogskassen klaar liggen om de oorlog te spelen wanneer die gespeeld wordt. Maar wanneer die gespeeld wordt, dat kunnen we weer niet voorspellen.
Dus het blijft spannend. Intussen zien we dat er heel veel oneenigheid is ontstaan.
Ja.
Er is ruzie over de prijzen. Er is discussie over de vraag hoeveel is een bedrijf na corona nog waard. Welke situaties vindt u nou het meest boeiend om te zien wat daar nou allemaal gebeurt?
Nou, ik vind het meest boeiend om de argumentaties te volgen die partijen zelf volgen op het dat ze voor de rechter staan. En we hebben dat natuurlijk in een paar gevallen gezien. Er zijn er een stuk of 150 voor de rechter terecht gekomen.
Zullen we even de brilleoorlog pakken?
Maar een Nederlands bedrijf is natuurlijk Grand Vision, dat als onderdeel van HAL, althans laat ik zo zeggen, het aandeel van HAL werd aangeboden aan.
Is ook eigenaar van BNR.
Werd aangeboden aan Luxottica. En de vraag is, daar is oneenigheid ontstaan. Vooral doordat Grand Vision maatregelen nam, gelet op het ontstaan van de epidemie. En dat Luxottica wilde dat die maatregelen eerst met de potentiële toekomstige eigenaar, Luxottica zouden zijn overlegd. En dat was niet gebeurd. Men heeft dus beslag laten leggen op de
administratie. Dat was al ongekend, hè? Dat er gewoon
dat was tamelijk
info...
om ja? Ja. En vervolgens geëist om inzage in die besluitvorming te krijgen.
Maar de rechter heeft dat alweer koud gesteld?
Terecht, vind ik.
Oh ja? Ja,
ja, want de deal was nog niet volledig afgerond. En zolang die deal niet volledig afgerond is, geef je toch een concurrent een kijkje in de keuken. Maar die argumentatie, je ziet hoe Luxottica toch weer kan volhouden dat ze eigenlijk helemaal geen concurrent meer zijn, omdat ze straks toch eigenaar zijn, maar op dit moment nog wel. Nou, hoe advocaten dat plooien, vind ik een heel boeiend proces.
En is het dan ook een beetje dat corona wordt gebruikt? Want dat voeren ze aan, hè? Maar
zeker,
ook om gewoon even een leukere, lagere prijs eraan te trekken.
Uiteindelijk, laat ik even bij het begin beginnen. U vroeg straks, hoe kan het dat zoveel fusies mislukken? Nou, dan is mijn eerste antwoord is omdat er geen meerwaarde wordt gecreëerd en er ook geen economische argumenten zijn om te verwachten dat er economische meerwaarde zou worden gecreëerd. Maar tegelijkertijd wordt er wel een premie betaald bovenop de prijs die op de beurs, voor als het een beursgenoteerd doelwit betreft, actueel is. Die marge, die premie, die moet je in ieder geval terug zien te verdienen. Nou, die premies die lopen natuurlijk gedurende de fusiegolf flink op, tot wel 60, 70, 80 en in sommige gevallen wel 100%. Dat betekent dat je een enorme procesverbetering moet realiseren om die premie weer te kunnen terugverdienen. Bedrijven weten dat. Die zijn ook niet gek. Ik kom er ook vaak genoeg op een uitnodiging langs. Ja, meneer Schenk, het klopt inderdaad, maar wij zitten toch ook met onze handen gebonden. Dat klopt. Ik zou misschien in hun positie precies hetzelfde doen. Maar waar het om gaat is dat die premie is betaald. En uiteraard trekken partijen alle registers open om die premie omlaag te krijgen.
En zeker dat is nu wat er aan de hand is.
En dat is wat nu aan de hand is. Dus
daar escaleert het ook.
Ja. En natuurlijk de ontvanger.
Maar wat moeten we hier nu van leren?
Nou, we moeten ervan leren dat, als ik het zo mag zeggen, het hele fusie- en overnamegebeuren, overigens de meeste fusies zijn overnames, en 90% betreft een overname, dus ik moet eigenlijk gewoon zeggen, de overnames, vrijwel geen economische grondslag hebben, maar vooral een financiële grondslag in het spel van beleggers die proberen een slaatje te slaan uit een omstandigheid die zich voordoet. Bijvoorbeeld een fusiegolf. Denk, nu slaan we toe.
En wordt
corona,
u er dan wel eens moedeloos van? Of vindt u dat eigenlijk wel prima dat het zo is? En is
nou,
dat gewoon
luister,
ook wel leuk om naar te kijken?
Je moet als onderzoeker niet al te moedeloos worden. Dat zou je nu bij het RIVM moeten gaan vragen, hoe moedeloos ze daar niet worden over de besluitvorming met betrekking tot het soepelen of juist niet versoepelen van de maat van de coronamaatregelen. Die zijn ook niet, zeggen ook niet, wat gebeurt er? Ik ben een observator, ik analyseer en ik vertel partijen, als ze mij vragen, wat ze in een gegeven situatie, die toch weer altijd afwijkt van wat wij als van die 250.000 fusies vinden, wat dan het geval zou moeten zijn.
Laten we zo meteen verder praten, ook over specs.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de fusies en overnames. Mijn gast is Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit Utrecht. Ruzie waren we aangekomen over de prijzen en dat hele spul uit onderhandelen en corona ook een beetje gebruiken. Want Essilor Luxottica had ook een break-up fee kunnen laten betalen en van de overname kunnen afzien, toch?
Ja, dat kan. Het is wel enige honderden miljoenen die dat moet overmaken. Overigens niet voor het eerst. We kunnen ons herinneren dat KLM ook een paar honderd miljoen heeft moeten betalen toen men de overname van Alitalia, wanneer was dat ook weer, bijna 20 jaar geleden, niet wilde laten doorgaan. Dat is van partijen calculeren dat gewoon in. Ook al gaat het om heel grote bedragen. Maar wat het interessante is dat je voortdurend dat gevecht ziet om de poen. Iedereen weet dat er veel te veel wordt betaald voor fusies en overnames. En dus grijp je iedere mogelijkheid aan om daar iets van af te kunnen trekken als koper.
Ja.
Als verkoper wil je natuurlijk die prijs zo hoog mogelijk houden. Ja, en dat spel, dat zoals ik zei, is losgeslagen van de fundamentele economische voorwaarden en argumenten, heeft niets meer te maken met schaalvergroting, met efficiëntie, productiviteitsverhoging. Heeft
allemaal
er niets mee te maken.
Kulverhaal.
Het is, nou ja, kul. Dat woord gebruik ik niet zo vaak. Maar het heeft vooral, wanneer we het over grote ondernemingen hebben. U begon de uitzending om te zeggen dat Schenk grote ondernemingen, grote fusies heeft onderzocht. Dat klopt. De kleintjes, vaak van niet-beursgenoteerde ondernemingen, vallen buiten dit hele hoofdstuk. Hè? Daar hebben we geen data van.
Nee.
Die data
en ook niet wat buiten de golf plaatsvindt. U richt
jawel,
met name
buiten
de golf,
dat hebben we wel op het moment dat het toch grote bedrijven. En dan gaat het een stuk beter. Okay. Hè?
Wat mij trouwens opvalt, het viel een paar keer Air France KLM. U zegt, nou, best geslaagde fusie. Maar KLM, een heleboel mensen vinden dat geen geslaagde fusie.
Nou, ik heb niet gezegd dat ik dan een geslaagde fusie vind. De vraag is, gegeven de mogelijkheden toen, wat KLM moest doen. En nou is het een beetje terugkijken. Ja, terugkijken is altijd makkelijk, zal ik maar zeggen. De overname van Alitalia, dat zou een groot vat vol verdriet druppel zijn geweest. Het samengaan of het verkopen van een groot aantal aandelen in KLM aan Air France lag iets meer voor de hand dan Alitalia of British Airways.
En je zou misschien moeten zeggen dat ze het al zo lang hebben volgehouden.
Ja, het gaat natuurlijk met strubbelingen.
Ja, maar
het
ze
is
zijn
nou
nog
niet
wel
zo,
samen.
Het is niet een Daimler-Chrysler geval. Hè, dat werkelijk diep treurig was. Het gaat best redelijk. En in die zin kun je misschien wel spreken van een geslaagde fusie. De vraag uiteindelijk is of KLM niet toch beter de kleintjes in Europa onder de paraplu had moeten vegen. Waardoor er naast Air France, naast Lufthansa, naast British Airways een Collective Airways Europe zou zijn ontstaan. Maar dan moet je toch echt wel diep in die kwestie duiken om daar iets zinvols over te kunnen zeggen.
Ja, maar zou ik wel kunnen zeggen of deze coronatijd dat misschien toch weer in beweging zou kunnen brengen?
Ja, maar die coronatijd brengt natuurlijk zeker in die openbaar vervoer sector en in de horecasector en in het, je mag dat ook wel openbaar vervoer noemen, hè, luchtvervoer, is dodelijk. En daar is helaas niets of heel weinig aan te doen buiten overheids- of gemeenschapsondersteuning.
Maar dat zou misschien dan toch ook een moment kunnen zijn waar partijen dan toch weer andere combinaties gaan zoeken.
Nou ja, je kunt je wel afleggen. Voorstellen dat ze nu bezig zijn met hoe zal het straks zijn. En is het, gelet op wat straks zal zijn, nog steeds verstandig om deze fusie vol te houden. Ja.
Een belangrijk fenomeen wat we toch echt nog even moeten benoemen in die fusie-overnamemarkt is de SPACs. Lege beurshulzen die met geld van de beursgang op zoek gaan naar een bedrijf om mee te fuseren. Het staat voor Special Purpose Acquisition Company. Hè? Dat is dan de letterlijke afkorting vertaald. Deze markt is intussen goed voor een kwart van de waarde van alle fusies en overnames. Waarom wint dit zo aan terrein?
Ja, het is de new kid on the block. Hè. Dat is een nieuwtje. Laten we het eens even zo proberen. Ik vergelijk het in belangrijke mate met de opkomst van private equity. Zo'n 30 jaar geleden. Ook nieuwe juridische vormgeving. Een nieuwe financiële vormgeving bedacht. Mm-hmm. En die specs zijn eigenlijk heel erg te vergelijken met private equity. Alleen bij private equity gaat het niet per se om een beursgenoteerde lege huls. Maar gaat het om privaat vermogen. Hier gaat het om publiek vermogen. Er wordt een onderneming opgericht, een lege huls. Daar stappen aandeelhouders in. En die lege huls gaat op zoek naar een target, naar een doelwit, om vervolgens activiteiten te kunnen gaan ondernemen. Maar het idee erachter is heel erg vergelijkbaar met private equity. Wij hebben een fonds, of wij kunnen een beroep doen op aandeelhouders. Wij gaan zoeken.
Maar het grote voordeel is uiteindelijk dat je minder inzage hoeft te geven in je papieren, toch? Dus dat het eigenlijk, en dat is ook tegelijkertijd de kritiek, dat ook gammele bedrijfjes, zeggen critici dan, die kunnen veel makkelijker hun weg op deze manier vinden.
Nou, ik denk niet dat we daar bang voor zouden moeten zijn. Om te beginnen, voordat je een beursnotering krijgt, moet je toch heel wat hordes nemen. Waarbij je ook behoorlijk goed wordt doorgelicht. En vervolgens bij de totstandkoming van een transactie geldt dat opnieuw? En mag je verwachten dat de specs zelf zich ook niet met een kluitje in het riet zullen laten sturen door het overnemen van wat hij noemt?
Oké, dus u deelt die kritiek niet. Er worden dan voorbeelden als WeWork worden daar gegeven die gewoon altijd veel slechter daarvoor stonden.
In individuele gevallen kun je altijd. Mijn fusietheorie kun je ook niet met ieder individueel geval omkleden. Het is altijd wel een zekere afwijking zichtbaar. Daarom ben ik ook, niet zo. Hoe noemde hij dat straks, dat ik moedeloos word? Nee, want er zijn er altijd mogelijkheden die weer variatie in het spel brengen. En dat is hier ook zo. Ik lig daar niet zo wakker van. Het is ik lig er niet meer wakker van dan van private equity vraagstukken. Waar ook natuurlijk met behulp van heel veel geleend vermogen een doel wordt volgeladen met schulden. Ja, is dat? Nee, dat is niet zoals het hoort te zijn. Dat is ook niet fijn voor het doelwit. Maar dat is, ik zou haast zeggen, dat is de aard van het beestje. Zo gaat dat in het kapitalisme. En wat je moet proberen als onderneming, ook bijvoorbeeld als centrale ondernemersraad, is om dat spel om die knikkers in de vingers te krijgen en daar je voordeel mee te doen. En dat is vaak is dat mogelijk.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En u heeft natuurlijk zelf net een vraag beantwoord. Maar morgen heb ik een nieuwe gast. En dat is Arne Grimme. Hij is partner bij de Brouw Blackstone Westbroek. Wat zou u hem willen vragen?
Nou, er zijn heel veel vragen die ik best wel met hem zou willen doorspreken. In het verleden deden we dat ook. Hè. We hadden een soort gespreksgroep van grote advocatenkantoren en wetenschappers. Maar die is een zachte dood gestorven.
Was het niet meer boeiend dan?
Nou, ik denk dat de deelnemers aan dit aan deze gespreksgroep te veel drukte hadden in hun eigen tuin om ook nog eens gezamenlijk hun tuintjes te wieden.
De vraag is of dat goed is, maar oké. De vraag die u zou willen stellen.
Meneer Grimme is natuurlijk ook bezig geweest met AkzoNobel. En bijzonder met de verdediging van AkzoNobel tegen de overnamepoging van PPG. Mede op grond van van dat geval is in Nederland een bedenktijd tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat bedrijven waarop een bod wordt gedaan, een bedenktijd van 250 dagen mogen inroepen alvorens echt tot besluitvorming wordt gekomen. In het verleden, vlak daarvoor, veel meer daarvoor, heb ik gepleit voor een verplichte bedenktijd. En wel van een jaar. Ik zeg, want juist die fusie-euforie die we herkennen in die golven, betekent dat partijen dus heel veel beslissingen nemen zonder dat ze daar een goed argument voor hebben. En dat betekent dat je moet afkoelen. En dat doe je bijvoorbeeld door middel van zijn bedenktijd. Nu is die bedenktijd wel in de Nederlandse wetgeving verankerd. Moet nog trouwens wel nog ingevoerd worden. Maar de Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan. Maar dat is een vrijwillige bedenktijd. Daar mag je als partij een beroep op doen.
En uw vraag?
En wat ik nou aan Grimme zou willen vragen, zou hij het ook niet veel verstandiger vinden voor de economie, niet voor de bedrijven die het betreft, maar voor de economie, als die bedenktijd verplicht zou worden. Met andere woorden, dat altijd bij een overnamebod er een bedenktijd wordt ingeroepen.
Ik ga dat zeker aan hem stellen, want dat hebben we natuurlijk wel echt van u geleerd, dat die bedenktijd misschien wel heel goed zou zijn voor de economie. Hè? Dus niet voor het spel, voor de economie. Op het moment dat je dus nu zelf kopen of verkopen bent, wat zouden uw laatste tips zijn in een minuut die ik nog heb?
Alsjeblieft doe een behoorlijke due diligence en laat dat niet doen door partijen waarmee je verbonden bent. Niet de adviseurs die daar hun boterham mee verdienen, maar onafhankelijke adviseurs. En het verrassende is dat de tientallen due diligences die ik heb voorbij zien komen, ik wil niet zeggen dat ze slecht zijn. Dat is weer te veel gezegd, maar ze geven je ook geen goed advies.
Goed dat die tip is meegekomen. En op het moment dat u dan weer zo'n grote deal ziet, krijgt u dan er toch een beetje een kick van?
Ja.
Ja, wat is die kick?
Die kick is, er gebeurt iets. En dat is natuurlijk precies datgene wat CEO's en CFO's in het bedrijf ook voelen. Ha, spanning in de tent. Eindelijk weer eens wat leuks. Ja, dat voel ik ook. Dat kan ik niet ontkennen. Maar dat geeft des te meer aan wat mijn antwoord op de vraag zou zijn die ik aan de heer Grimme heb voorgelegd.
Mooi. Dank voor al deze mooie inzichten, ook om de week zo af te trappen. Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit Utrecht. En natuurlijk, zoals altijd, BNR's Big Five is altijd terug te luisteren op het moment dat jij dat wil. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar straks natuurlijk eerst nog Iwan Verrips, BNR Breekt. En luister daar zeker ook naar. Ik wens iedereen een mooie dag.
BNR's Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.